In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power op deze laatste zondag in de maand januari. We hebben weer een verrassende tv-uitzending. Zometeen een gast op de bank die behoort tot de meest originele bewoners van ons land. Maar Bobby Schuller spreekt in Shepherd Grove over het feit dat wat er allemaal in je koppetje omgaat daarboven in die grijze cellen, dat maakt wie je bent. Dus dat je denken maakt wie je bent en wat je doet. En verder veel muziek. We luisteren onder andere, het koor zingt Nader mijn God tot u, Nearer my God to thee, in een nieuwe bewerking. En dat doet me herinneren aan die prachtige film, ik weet niet of je het nog kent, The Titanic. In die koude poolnacht vaart dat onzinkbare schip op een ijsrots en 1500 mensen verdrinken. En terwijl dat allemaal gebeurt, speelt het orkest van het schip Nader mijn God tot u, onvergetelijk. En dan Dennis Prager. Hij is een bekende radiopresentator in Amerika. Hij heeft een boek geschreven over die aloude, zeer bekende 10 geboden. Die nog altijd de normen en waarden van toen en ook van deze tijd aangeven. En als je over normen en waarden hebt, een man die ik straks hoop te interviewen, is iemand die alles gedaan heeft wat God verboden heeft. Hij had vrouwen achter het raam zitten. Hij was een pooier, een crimineel. En hij is een heel opmerkelijke Nederlander. En ik verheug me op dat gesprek. Het gesprek met nu heilsoldaat Jan Corsius. Vrienden van Hour of Power, een hele fijne uitzending toegewenst.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
It is not an accident that you are here today. The Lord has a word for you. Would you turn around and shake the hands of the people next to you and say, God loves you and so do I.
Would you pray with me? Father in heaven, we recognize that you are here, that you love us. Help us to put on the mind of Christ and to live in a moral mind. Help us to be like him in everything we do. Thank you, Lord, for your comfort. Thank you for hearing our prayers. Lord, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
In preparation for Bobby's message, hear these words from the book of Romans, chapter 8. Those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind controlled by the sinful nature is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. This is the word of the Lord.
Today is a really special day for me. Dennis, you're making my day, I hope you know. How many of you know Dennis Prager? Yeah. Dennis Prager is our guest this morning, and he's had a big impact on my life from listening to your radio program. So Dennis, as an introduction, Dennis has a nationally syndicated radio program, has millions of fans and followers who listen to him. Thank you so much for being here. So you have a new book out called The Ten Commandments?
Right. The Ten Commandments are by God and Moses. I just want to make that clear.
Yeah.
It's very disconcerting when I get introduced, and now the Ten Commandments by the author, Dennis Prager.
Yeah, yeah.
Well, not exactly. I'm explaining the Ten Commandments.
Yeah.
I'm not writing them. I believe that the greatest guidebook for a good life has been written, the Bible generally, but very specifically, the Ten Commandments. And I make the case for each one of them as brilliant and as relevant today, if not even more relevant than 3,200 years ago. I mean, when you think about it, the late Bronze Age is when this was written. Mm-hmm. Even if you're an atheist, you have to be a little overwhelmed by the fact that something that old is so powerful and so relevant today. And I make the case, as a general statement, that if people lived by just this is it, if they only lived by the Ten Commandments, we would get rid of locks. There would be no locks on our doors.
Yeah.
There would be no jails. Police would be involved in helping motorists who were stranded on the road, not in cordoning off areas of murder. It almost makes me cry to think what the world would be like if people simply lived by the Ten Commandments. And each one is genius. And I'll give one example. And each one I try to show its genius. Honor your father and mother. It doesn't say love your father and mother. Mm-hmm. We're told to love God. We're told to love the stranger. We're told to love our neighbor. But we're not instructed to love our parents. And it's part of the genius of the Bible, and specifically the Ten Commandments. A lot of people have ambivalent feelings towards parents. God knows that. That's okay. What's not okay is not to honor them.
Mm-hmm.
And if people understood that, we'd have a different society in so many ways. I have discovered through the radio show, 33 years is a long time, to talk to people 3 hours a day. And I discovered that there is in America today an epidemic that nobody is talking about. And the epidemic is of adult children who refuse to speak to a parent.
Yeah.
It is so common that, again, it's heartbreaking. Men call my show and break down in tears over a son or daughter who has refused to speak to them. And my heart breaks for these people. And I would love to do one survey. I'd like to know if the same degree of ignoring parents, the same amount, happens among religious Jews and Christians as among secular Americans. Hmm. I am convinced that more, way disproportionately, you will have this, which is most of the time, not in every case, but most of the time, wrong behavior of ignoring a parent is among the secular. Because as ambivalent as you may feel about your parents, if you're committed to the Bible and you're committed to the Ten Commandments, you know you have to honor mother and father.
Yeah, I mean, that's one of the commandments that I feel like a lot of adults go, well, this commandment is for children.
No.
Right?
Exactly. It's more for adults, actually. Yeah. Yes.
Yeah. And what's the difference between, I mean, truly the difference between honoring your parents and loving them?
I'll tell you, there are presidents that I have not loved, but when they enter the room, I stand. The press stands for Republican and Democratic presidents when they come into the room for a press conference.
Yeah.
It has nothing to do with love.
Yeah. Yeah, that's great. And so the Ten Commandments really are, one of the things that I find funny is how many people say they follow the Ten Commandments, but obviously don't. When I was working with a television show in Burbank that was for TLC, it was a big program. I was sitting at a table with a bunch of, like, you know, B and C list celebrities and a director, and we were friends, and I was the religious guy at the table, right? And there were about 10 of us, and it was a religious show. And I'm talking to the director, and I asked him about his religion. I actually thought he was Jewish. He was Catholic. And he said, well, I'm not really religiously Catholic anymore, but I believe in the Ten Commandments. That's my code for life. And everybody around the table went, yeah, me too. I believe in the Ten Commandments. You know, the Ten Commandments are my moral code as well. And everybody was, and then there's this kind of like awkward silence when they're looking at me because I haven't affirmed anything. And I said, well, what are the Ten Commandments?
Oh. God, did you ask a trick question? I tell you.
And they got two.
Yes.
They collaborated.
Right.
They got two right and three wrong.
That was the perfect response that you did. People can't name them. And in fact, if people, as I said, if they really did, yeah. We would all be happy. I think that would be awesome. For example, you have to begin with the notion that it comes from God.
Yeah.
If God didn't give the Ten Commandments, and Moses did, or a committee of people 1,000 years later in redacting the Bible, as the Bible critics put it, then why listen? If men gave it, men can change it.
Yeah.
And that's critical. But if God gave it, then it has a transcendent meaning.
I think most unique points of your book was when you said that if there was one commandment that summed up all 10, it was thou shalt not steal.
Right, that's right. It does. Because look, murder is the stealing of a life.
Yeah.
False witness is stealing of justice. Coveting is the stealing of any of the things that you covet. Mm-hmm. Adultery is the stealing of a spouse. So yes.
I actually loved, and we'll be speaking on this today, we're talking about the moral mind, and I really appreciated the last commandment, of course, is do not envy, and the idea that...
Do not covet.
Do not covet. Yeah, you're right.
No. The only reason I say that, I feel pretty self-conscious correcting you.
No, it's fine, church, you know.
I just have to say
it's fine.
But the only reason is I actually go out of my way in the thing to say it's covet, not envy.
Yeah,
envy
that's right.
Is sad and unfortunate. But coveting means I want to take away that specific thing.
Yeah, so coveting is envy with intention.
That's right.
Yeah, that's good. And of course, in some ways, I could say that stealing, is always rooted in coveting.
Yeah. That's right. By the way, it is the only commandment of the 10 that is about thought, not behavior.
Yeah.
And in general, the Old Testament, which I have taught from the Hebrew my entire life, almost never bans a thought.
Yeah.
It is very behavioral, the Jewish text. But this is a one rare exception which shows how bad it is to aim to take away something that belongs to another.
I want to ask one more question. You've got millions of people watching, and not all Americans. We have people watching in Europe and Asia, basically everywhere that's industrialized. And I guess I would ask one question. If you could get one idea across to everybody, what would that one thing be?
If I had to get one idea, it is behavior is everything.
Yeah.
That's what I would. It is behavior. That is why I am so behaviorist in happiness.
Mm-hmm.
Act happy even if you don't feel it, because it's a moral obligation to everyone who enters your life that you have a happy disposition.
Mm-hmm.
Bad mood is, to me, exactly like bad breath. It is exactly. And we brush away our bad breath. We should. And so, too, we should brush away our bad mood. Inflicting bad mood is like inflicting body odor on people. We don't do that. In every area, behavior, if you said only one thing.
That's it.
Oh, then that's my one thing.
Okay. Great. Yeah.
Thank you.
Amen. So glad to have you here.
Thank you.
God bless you.
Thank you.
Make all our paths. spirit, unselfishly serving our sisters and brothers. Help us give willingly. Help us wait patiently to do thy will for each other. Help us learn, dear Lord, all those simple joys. Help us seek humility and love. Let compassion for our human family make this earth like heaven above. Of one heart, of one mind, united may we stand and live to
Thank you, Jocelyn. Wonderful.
Dat was Jocelyn en ze zong over het feit dat je mag leven tot Gods eer. Nou, dat doet niet iedereen in dit land. En zeker de man die nu bij me op de bank zit. Wij zijn eigenlijk de Jantjes, hè?
Klopt.
Ja, Jan Korsjes uit Den Haag en een ander Jantje. Je hebt een heel bewogen leven achter de rug. Jij groeide op in een wereld van prostitutie. Tantes van jou zaten achter het raam. Je vader was een pooier. Je oom had een Rolls Royce. Die had ook een aantal vrouwen voor hem werken. Dan maakte hij zijn auto schoon en dan kreeg je 25 knaken. En hoe was dat leven in dat criminele...
Ja, ik vond het eigenlijk wel... Ja, het was voor mij gewoon, hè. Dus ja. Ik had eigenlijk dus ook meer dan mijn vriendjes allemaal. Omdat ik natuurlijk, ja, in dat wereldje gaat nogal wat geld om. Dus voor mij, ik was populair. Ja? Door mijn natuurlijk, ik had alles natuurlijk.
Ja.
Dus het zat me allemaal mee op dat gebied natuurlijk. op dat gebied, laat ik het zo zeggen. Maar ik vond het mooi, dat meegemaakt en dat. Allemaal rare verhalen kan ik hier niet tentoon gaan spreiden, weet je wel.
Gespreiden.
Nou, ik kan wel zeggen, mijn neef bijvoorbeeld, die had een homoseksuele man. En die had dan zo'n rokje aan en die liep dan de hele dag door het huis heen, alles schoon te maken en zo, weet je wel. En dan zaten wij dan tussen.
Gezellig?
Ja, gezellig. Ja, dat was heel gezellig. Ja. Ja.
Goed voorbeeld doet goed volgen of slecht voorbeeld doet slecht volgen. Ik las in jouw levensverhaal dat op een gegeven moment je groeit op in dat milieu en je krijgt een vriendinnetje. En je zegt, joh, ga ook maar op het raam zitten, dan verdien ik nog wat. Ja. En toen ze er weinig zin in had, toen probeerde je met een kussen zover te krijgen dat ze... Ja. Vertel dat is.
Ja, nou ja, ik mijn neef had me ook een beetje geleerd hoe dat... Pooierschap zo op zijn manier dan was. En ik heb er gewoon, zeg maar, ik kwam dan thuis, had ik witte handschoenen aan gedaan en dan ging ik zo langs de richels van de kozijnen en dan zei ik van, is dat stof, viezerik, weet je wel, dan gaf ik er een paar klappen. Maar dat was allemaal een spelletje gewoon, een kussen op de hoofd van, en je moet naar de hoeren spelen, want anders moet ik gaan inbreken en dan kom ik in de gevangenis en dat wil ik niet, weet je wel. Dus het was eigenlijk een beetje een smoesje om haar maar gewoon... achter de ramen te krijgen op de een of andere manier, weet je wel. Het is schunnig natuurlijk, maar ja, zo ging dat gewoon.
En dat lukte?
Ja, het lukte, ja. Het lukte. Ja. Nou, de eerste keer moesten we naar een sekshuis en toen waren we voor de deur daar, bij het plein, dat weet ik nog goed. En toen waren ze niet, toen was ik boos, gooide ik de tas op mijn dak. En toen is het niet gegaan, en toen zijn we gewoon naar de Poeldijkstraat gegaan. Ja, we gewoon in de Poeldijkstraat, gewoon achter de ramen toen gezet. Ja, ja.
De kleine Janneman was geen lievelingetje?
Nee.
Je zegt 6 keer nee.
Nee, dus je
zegt nu 9 keer nee. Ja, dus het was wel heel erg. Ja. Je werd crimineel.
Ja, ja, ja.
Nu weer ja.
Ja, nou ja, ik beaam het toch. Ja, ja. Ja, dat is gewoon door die levensstijl en gewoon meer geld nodig. En op een gegeven ogenblik ben ik ook drugs gaan gebruiken. Hè? Dus van softdrugs naar harddrugs. En dan heb je natuurlijk op een gegeven ogenblik, kwamen er ook crisissen in de heroïnewereld. Dat was 1000 gulden per gram. En ik gebruikte wel een gram per dag. Dus ik had 1000 gulden per gram nodig. Dus waar ik het vandaan haalde, haalde ik het vandaan. Maar dat haalde ik wel ergens vandaan, weet je wel. Maar mijn vriendin zelf die had dus één klant en die had een fabriek met toiletartikelen en parfums of zoiets. En die kwam elke dag en die gaf haar 1000 gulden. Echt waar? En die gaf ze dan gelijk aan mij. Die ging zij met hem weg en ik was dan zo'n schoft eigenlijk. Ik had gewoon een ander meisje die ik heel mooi vond. En die kwam nog, op het moment dat zij weg ging, kwam dat andere meisje bij mij en daar ging ik dan mee liggen, nou, rommelen, zeg maar.
Ja. Op een gegeven moment, want voordat het te intiem wordt, want ik kan me er alles mee voorstellen, ja. Ontmoet je Ed.
Ja.
Edje, ja. Jouw vriend.
Ja, ja. Mooie ontmoeting, ja.
Ja. Ja. Wat was dat dan?
Nou, ik zat op een sportschool. Ik had op een gegeven moment, ik had ook de eerste hashtaxi van Nederland op een gegeven moment. Ik ben bij Sonja Barend nog geweest. Ik had allemaal hashtaxis en zo. In Tilburg, in Den Haag en in Eindhoven. En op een gegeven moment kom ik in een proefproces terecht. En toen kwam ik bij de Hoge Raad. En die zei eigenlijk, nee, dat mag niet. Het is afgeboden. Maar ik kon het niet gelijk stopzetten. Want ja, ik had gewoon allemaal mensen in dienst. En dat was mijn levensonderhoud. Ik deed het gewoon 8 jaar. Maar toen heb ik dus op een gegeven moment heb ik het een beetje afgebouwd. En toen kwam ik in die tijd kwam ik in een sportschool in Laakkwartier. En daar kwam die Edje, die was ook een sporter. Die was de hele tijd maar, god dit en god dat. Ik zeg, joh. Op een gegeven moment zei ik, als je dan je kop niet dicht gaat met je god, jongen, dan kun je lachen dadelijk. Want ik ben helemaal gek van hem, hij bleef er maar over praten, zat helemaal vol van, weet je wel.
Dus en dat was ook een oud crimineel.
Ja, hij had ook een koffieshop, hij had cocaïnehandel, weet ik wat hij allemaal deed. En op een gegeven ogenblik, ik denk, nou, ik ga jou pakken, joh. Dus ik pak die Bijbel en ik denk, ik ga je aftroeven, weet je wel. Dus ik ging die Bijbel lezen. En dan, ja, dan zei hij bijvoorbeeld van, ja, Jezus kwam op een eiland bij een bezetene. En zei ik, hey, wacht even, 2 bezetenen staat hier. Maar uiteindelijk klopt dat, want in het ene evangelie staat 1 bezetene, en in het andere evangelie staat 2 bezetenen. We allebei hadden we gelijk, maar dat had ik even niet in de peiling. Ja, nee, maar luister dan, mooi Jan. Hey. Dus ik ben zo die Bijbel aan het lezen, maar wat gebeurt? Vroeger dacht ik van, joh, zoveel lettertjes, allemaal kleine, dat is niks, dat is een romantisch verhaaltje. Maar ik was die Bijbel aan het lezen en toen ben ik gewoon aangeraakt door God, kan je wel zeggen. Ik werd gewoon steeds zo, Jan, doorlezen. Ik moest die hele Bijbel gewoon lezen. En ik begreep het gewoon allemaal. Ik absorbeerde het allemaal. En het was zo mooi. Het was gewoon of God gewoon direct tegen mij praatte, man. Nou, ongelooflijk, man. Het ging helemaal leven. En nu nog steeds. Want ik lees hem elke dag nog steeds. Ik heb hem al zo vaak gelezen. Ik blijf hem lezen. En elke keer weer. Want nou bijvoorbeeld ben ik bij Jesaja. Dan ga ik even. Ik dacht altijd in Jesaja staat maar 1 keer de verkondiging dat Jezus geboren wordt. Maar dat is helemaal niet waar. Het hele boek staat vol met de verkondiging. Geweldig, man.
360 keer.
Ja, ongelooflijk, man. Geweldig, man. Weet
kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. Ik bedoel, 1000 jaar voordat Jezus geboren werd.
Ja, maar dat weet ik. Ja. Ik bedoel, maar ik blijf. Dus doordat ik blijf lezen. Want in het begin ook al die registers. Weet je, die namenregisters. Ik werd helemaal gek. Ik denk, slaat over mijn geven. Lees ik in 1 keer van hé, nog. Ik ging, denk, ga die register, kom ik ineens bij Henoch wandelen met God. Ik denk, krijg nou wat, Henoch wandelde met God, man. Ik denk, geweldig. Nu heb ik getuigen, ik ben Jan, ik wandel met God. Ik verloochen het evangelie niet, weet je wel.
Ja. Wat vond jij zo bijzonder, dat Henoch wandelde met God? Dat wilde jij ook, of zo?
Henoch wandelde zo met God, dat hij is gewoon opgenomen, weet je wel. Dus kijk, en Dat is natuurlijk zo geweldig zijn als ik ook zo, net zoals Elia ook, toch, hè? Die wat ook, dat had ook meegemaakt. Dat zijn Gods mannen. En dat is eigenlijk mijn droom. Dat zou ik ook wel willen. Ja. Dat wil ik ook. Ik wil met God wandelen. En ik zeg het ook. En ik wandel ook met God. Gewoon zo zeg ik het ook. Ja. Ik heb nou het gebed van Jabes. Ik heb laatst een getuigenis gegeven over het gebed van Jabes. Niemand van hun wist wat het gebed van Jabes betekent. Ik denk, nou, ik weet niet wat het gebed van Jabes betekent. Maar mijn gebied zal vergroot worden. Dat vraag je dan. Ja. Nou, en het gebeurt ook. Het gebeurt. Ja. Het is gewoon, God is gewoon, nou, die is ongelooflijk, die is zo, jongen. Die werkt zo, dat is gewoon niet te geloven. Het is gewoon meesterlijk gewoon. God is een meester gewoon in alles registreren en geven en nemen.
Nou, zit je hier op de bank. Je kijkt trouwe kijken van Out of Power.
Ja.
Wat vind je zo leuk aan het programma?
Nou, het zijn gewoon goede. Ik vind het af en toe hele mooie getuigenissen ook, ja. Weet je wel. En mooie muziek ook natuurlijk. Ik vind het altijd toch wel leuk dat hij elke keer zegt van joh, en dan geef je allemaal elkaar een handje. Zie ze allemaal kijken, ook moet elkaar een handje geven. Ja, oké. Maar dat is wel broederlijk en zusterlijk, weet je wel. Ja. Dat is wel mooi.
Ja, je vertelde me dat Nick Vukovic, die jongen zonder armen en benen, dat je die geweldig vindt.
Man. Ja, oh, geweldig. Ik zag laatst een filmpje van hem. Had hij een bal? En hij had helemaal niks, man. Hij ging niet met die bal, schoot hij zo die bal helemaal. Zo. De mensen die bal vangen, weet je wel. Nou. Ja.
Wil je hem persoonlijk ontmoeten?
Ja, dat zou mooi zijn.
Hij
ja.
komt in september naar Nederland voor Out of Power.
Oké.
Nou, ga ik regelen.
Dat is mooi. Ja. Dat zou mooi zijn.
Wij zijn Facebook-vrienden. En ik vind het altijd leuk om jouw verhalen te lezen. Ik heb er even één. Wat is mijn code? Weet jij dat? Oh nee, ik heb het wel. Kijk, deze. Kijk, ik vind dit wel.
Zal ik het verhaal vertellen wat erbij hoort?
Ja, ik dacht dat je door die vis was opgeslokt, net als Jona.
Nee. Deze vis, een visser uit Indonesië. Deze vis heb ik dus gebracht naar een meisjeshuis op Bali. En die hebben die vis met z'n allen opgegeten. Allemaal meisjes van de EGL zelfs ook allemaal, de beestjes en zo.
Ja.
En het mooiste van alles was, ja, dat is heel raar, maar ik was met die visser aan het vissen. Dus we zijn met dat bootje wat erachter legt, met zo'n spinnetje. Dus ik zeg tegen hem, ik moet een vis vangen voor dat kinderthuis. Maar we vingen maar niks, weet je wel. Dus ik zeg tegen hem, luister, in de Bijbel staat een verhaal dat Jezus zegt, gooi dan je netje aan de andere kant uit. Dus wij gooien onze hengeltje aan de andere kant uit en pang, zeg hij, zo'n vis, man. Ja. Weet je wel.
Hoeveel kilo was die?
20 kilo.
Machtig, meer.
Ja, 20 kilo. Ja. En hij zei ook van, dus op een gegeven moment, ik zeg, en die vrouw die dat kinderthuis leidt, dat was een hindoe, die was zelf een wees. En die is daar in dat kinderthuis terechtgekomen, bij het leger zelfs. En is zij gewoon, vond ze zo mooi, is helsoldaat geworden, officier geworden. Nou, de baas van het kinderthuis, baas van de kerk. Dus ze weet precies van alles daar. Geweldig.
We hebben het leger de Zeils is al een paar keer gevallen. Je hebt ook de S van Salvation Army op je uniform. Je bent soldaat.
Dat is nee.
Oh.
Wacht even.
Hallo.
Sergeant, hè?
Oh, sergeant.
Ja,
oké. Niet kwalijk. hoe komt iemand die meiden achter het raam heeft zitten, crimineel is geweest, drugs verslaan? Je hebt verteld hoe dat gekomen is, dat je met God in aanraking bent gekomen door Edje. Maar hoe kom je dan met het leger terecht?
Nou, het was zo dat ik zou dus naar Edje toe gaan eigenlijk. Edje was met een kinderthuis bezig in Thailand en dat vond ik zo nobel. Dus ik zeg tegen mijn vader, die leefde toen nog. Ik zeg, pap, ik ga met mijn kind, ik ga daar vrijwilliger worden in een kinderthuis in Thailand. Hij zegt, Jan, als je nou zo graag mensen wil helpen, dan hoef je toch niet naar de andere kant van de wereld. Kun je het ook hier doen? Weet je wel, maar hij wou mij natuurlijk niet naar de andere kant van de wereld hebben, zijn zoon met zijn kleinkinderen en zo. Dus toen heb ik erover nagedacht. Op een gegeven ogenblik ben ik naar het leger zelfs gegaan en zeg ik, joh, hier ben ik. Ik zeg, gebruik me maar. Nou, toen zei hij, van, dan gaan we vrijwillig werken als gastheer van de daklozen. Nou, ben ik dat geworden. Dat was wel mooi. Ja.
Mooi, hoor.
Ja.
En onderwijl deed je nog wat klusje voor het leger des Heils. Gaat het verhaal, of het waar is, weet ik niet, dat je iemand overlijdt. Die laat zijn huis met alles wat erop en eraan zit na het leger des Heils. Dat ga je leeghalen met een paar maatjes.
Ja, dit was nog een zwarte vlek, zeg maar, in mijn boekie. Maar dat was dus zo dat op een gegeven moment was allemaal zilver bestek en zo. Dus die gasten zeiden van, joh Jan, laten we dat verkopen hebben voor ons eigen, weet je wel. Dus ik heb mijn eigen laten meeslepen in dat geval. Zijn we naar de Dennenweg gegaan, daar verkocht. En 's morgens vroeg ik kijk in de spiegel, ik denk, Jan, wat heb je nou gedaan, man? Je hebt van God gestolen, dat kun je toch niet maken, weet je wel. Toen ben ik naar mijn baas gegaan, halleluja, zegt hij, voor je eerlijkheid. Heb ik dat geld, heb ik met 5% rente erop, heb ik zondags in de collectepot gegaan van het leger. Want er staat ergens in de Bijbel, als je zoiets doet, dan moet je gewoon even wat rente erbij leggen. En dan ben je wel weer verschoond van alles of zoiets, weet ik veel. Ja, ik zeg het op mijn manier, Jan.
Ik vind het ongelooflijk leuk dat je hier bent. Het mooiste is dat je de liefde gevonden heeft, waar Bobby het iedere zondag over heeft. Voel je geliefd?
Heerlijk, door een heleboel mensen ook. Ik ben helemaal geliefd. Ja. En ik kijk in de spiegel, ik ben content met mezelf.
Ja?
Op dit moment
wat
wel.
Zie je dan als je in de spiegel
zit? Ik zie een goede man gewoon, weet je wel. Toch wel een godsman, godskind.
Ja.
Kind van God, hè. Dus koningskind. Ik ben nou ook in een koningshuis. Dus
Is het ontzettend leuk om je bij mijn thuis te mogen ontvangen, Jan. Ja. Als ik hier niet meer ben, kom jij toch mijn leger aan. Om dan even het leger dezelfde.
Dat gaat naar het goede doel. Oh, okay. Ja, dan ik het onder de arm. Ja. De linker en de rechter.
Die ken ik. Ja. Jan, ik geef je graag een herinnering mee. Dat ken je wel, hè?
Ja, mooi zo. Je bent geliefd. Ja. Oh, dat is de zoon, toch?
Ja.
De verloren zoon.
Ja. Nou, dat was je toch ook een beetje?
Ja. Oh, mooi zeg. Ja, nou, oké, ja.
Ik vind dat je minder blij ermee bent.
Nee, ik ben er ook blij mee. Oh. Jan, hartstikke bedankt.
Het doosje is ook mooi, hoor.
Oh ja, oké.
En dank dat je je fantastische verhaal hier in Hour of Power wil vertellen. We gaan naar Shepherd's Grove, naar dit prachtige levensverhaal. Wat een authentiek mens ben jij. Luister naar mooie muziek.
Today we're beginning a new series called Putting on the Mind of Christ. It's the idea that in your mind is where everything begins. Everything begins and ends with your thoughts. Norman Vincent Peale said something super powerful that affected my grandfather and has affected me. He said, change your thoughts and you'll change your world. Change your thoughts and you'll change your world. So today we're going to begin the conversation about what it means to become the kind of Christian who focuses not just on what I do, but on what I think. That what I think actually, in a big way, affects what I do. And so today we're going to talk specifically about putting on the mind of Christ in the sense of putting on a moral mind. That your mind is fixed on loving what is good and hating what is evil. Doing what is right. And focusing on thoughts that cause you to be a moral person. Today we're going to talk about sanctifying your imagination for God. Sanctifying your imagination for God. Many of us, we let our thoughts wander. We let them go here and there. We imagine all sorts of things. And we think, you know, it doesn't matter what I think. What only matters is what I do. That's true as far as being judged. But in the end, what you do will be a result of what you think. And too many of us aren't paying attention to what we pay attention to. Too many of us are not thinking about what we think about. And so today we'll begin thinking about what we think about. You ready? All right. I want to begin with this very simple idea that, well, Jesus was a rabbi. Jesus was a rabbi. You know, and in Jesus' day, to be a rabbi was the highest call any man in Israel could have. Everyone wanted to be the rabbi because the rabbis were the most influential, honored people in society. And only the smartest and the best got to be rabbis. And what they would want is disciples. And disciples would be the young men, teenagers or guys in their 20s, that themselves wanted to be rabbis. And they would take that rabbi's yoke upon them. In other words, they would take his denomination or they would take his specific views of the Bible upon themselves. Moreover, not only would they want to interpret the Bible the way he interpreted it, they want to look like him. They want to stand up the way he stands up. They want to sit the way he sits. They want to tell all the same jokes in all the same ways. They want to write the way he writes. And even very often when they would walk behind their rabbi, they would actually put their foot in his foot imprints in the sand. To the T, they wanted everything in their lives to mimic the rabbi. Now, in Judaism, there is a prayer called the Shema. It's the most important prayer in Judaism. Every Orthodox Jew knows this prayer. Most pastors know it. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. The Shema is very often put on, like even today, Jews have this little thing that's on the side of the door. Have you ever seen it? Like a little, and in there is very often a little scroll, and on the scroll is written the Shema. It's a sacred, it's this part of the Bible that everyone knows. Every Jew knows this passage. It's Deuteronomy 6:4. And right after Deuteronomy 6:4 is 6:5. And 6:5 says, "For you shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength." This is super important. You got to hear this because it's really cool. All right? Now here's Jesus. He's sitting in the temple. He's a rabbi. And it's Holy Week. So he's, you know, there's really millions of people in Jerusalem. And probably thousands in the temple. And he's a celebrity. So he's sort of, imagine him sitting like in a circle. And there's hundreds of Jewish men and maybe women listening to him. And listening to his teachings. And they're asking him questions. And some people really want to know. And other people are trying to trap him. And it's this very dramatic moment in the heart of Judaism. And somebody asks him, "Rabbi, what is the greatest commandment?" You know what Jesus' response is? It's the line after the Shema. But he changes it. The original says, "You shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength." But Jesus changes it in Matthew 22. Read it. He says, "You shall love the Lord with all your heart and all your soul and all your mind." He changes Torah. Now, everybody there is listening. Everybody there knows this Bible verse. You don't change it. You don't edit it. You don't make. This is from God. And here Jesus changes the word strength, love the Lord with all your strength, to love the Lord with all your mind. I think he was unwrapping this word strength. I don't think he was changing it. I think he was saying that the strength of a religious Jew is here. That your strength is in your mind. That to love God with all your strength doesn't mean your brawn, your muscles. It means here. That you focus your mind on God and God's things, that study and your thoughts and the way you think and the way you see, that this is your strength. And to love God with all your strength means you love him here. That what you think about and what you study is what makes you strong. All strength begins in the mind. It doesn't matter what kind of strength, it begins here. Whether it be physical strength, how many of you who are athletes know 60% at least is all right in here? It's all in the head. When you've got to run an extra mile, when you've got to lift an extra 10 pounds, when you have to run an extra 1/10 of a second faster, you know so much of it is in your head. Your vocational strength is here in your head. Your relational strength is here in your head. The strength that you have as an individual begins with your thoughts. Change your thoughts, and you'll change your world. Change your thoughts, and you'll change your actions. Change your thoughts, and you'll change your relationships. Change your thoughts, and you will change your relationship with God and others. It's all right here. Change the way you think. That's why Paul says in Romans chapter 12, be transformed by what? Be transformed by the renewing of your mind. It starts in your mind. A new mind is a new person. A new way of thinking is a new action. And so the power that we have to be good and to do what's right begins and ends in our thoughts. You want a new life? You want a new life? You don't like your life right now? Change the way you think. You don't like your circumstances? You don't like your financial situation? You don't like your religious life? You don't like your moral life, your relational life? Change the way you think. That's where it begins. That's where it ends. You change your thoughts, you'll change your world, and you'll change your life. Begin by changing your mind, by sanctifying your imagination. You know, much of what we do in life begins and ends with what we imagine. Everything that we see in this world that is built or made exists because someone imagined it. Murder is murder if someone imagined killing before they did it. That's how the courts define it. Premeditated. If you premeditated, if you imagined murdering someone and then you did, then it's murder. Everything that we do that's right and wrong in the world begins with what we imagine. And so many of us, we think, it doesn't matter what I think about as long as I don't act on them. And so we then harbor immoral, corrupt thoughts, thinking that we'll just employ willpower to not do the things we want to do. And so we stop paying attention to what we think, and we only pay attention to what we do. And then we feel frustrated when we continue to do the very things that we didn't want to do. We think, well, it doesn't matter what I think about as long as that's wrong. If you think about things over and over and over and over, eventually that's going to become your action. And so we harbor thoughts of envy, thoughts of coveting, thoughts of lust, thoughts of anger, thoughts of bitterness, thoughts of worry and fear, thoughts of loss. We start to anticipate evil in our life instead of anticipating good. And we think, it's okay if I think those things as long as I don't act on them. And that is in part true. You aren't judged for what you think. You're judged for what you act. But what you do is always, always, always going to be the result of how you think. So change your thoughts. I think you have the power to decide not to be angry. I think you have the power to decide not to envy. I think you have the power to decide not to lust. I think you have the power to decide not to worry. I think you have the power to focus on what you think about, as long as you're not lazy. And that's just it. You're going to think about something, but if you don't think about what you think about, you're going to think lazy thoughts and you're going to do immoral things. Viktor Frankl, when he was suffering in the concentration camps, if you've never read the book Man's Search for Meaning, I really want to recommend you read it. It's a wonderful book on psychology. And in this, he tells the story of coming so close to death by hunger and torture and other things, he realized the one thing SS soldiers couldn't take from him was how he responded, which really is about what he thought. They couldn't change what he thought or how he responded. What we think about is our first freedom. What we think about is our first freedom. You have the power to decide what you're going to think about. And when you stop deciding what you're going to think about, you're going to think about all the other things you don't want to think about. Joshua, in the story of Joshua, Joshua chapter 24, I believe, he's at the end of his life and he's done great things. Joshua took the place of Moses, and he's preaching to his people, and he's telling them, many of you want to turn to idols. And he said, but choose this day who you will serve. He says, decide today who you will serve. If you want to serve idols, if you want to serve the devil, fine, do it, but make a decision. And if you want to serve the Lord, then make a decision, serve him. And he said, as for me and my house, we will serve the Lord. Many of you have not made a decision to think about right things. Many of you have not made a decision to take captive every thought for Christ. Many of you have not made a decision to put on the mind of Christ, to be transformed by the renewing of your mind. Today, I want you to make a decision. I want you to decide to not be a lazy thinker, to decide that today I will take captive all of my thoughts and I will put them in line with the Word of God. If you change your thoughts, you'll change your world. If you change your thoughts, you'll change your life. Everything changes when you make a decision to be intentional about what you think about. So the first and most important thing I would encourage you to do today to put on a moral mind is first, sanctify your imagination. Your imagination is a good thing. And the best things in the world have come from imaginative people. But guess what? The worst things have also come from imaginative people. Your imagination is the most powerful thing you have. Sanctify it for God, and you will do powerful things and good things for God and his kingdom. But then there's three other things. Are you ready? Just three quick things that I want you to change. Three new movements for the moral mind. The first one, and this is my favorite one, okay? The first one. Stop thinking about what's fun and start thinking about what's joyful. This is important, especially for young people. The younger you are, there's something about Americans today that they're addicted to fun. Going to Disneyland is fun, but going to Disneyland with people I love is joyful. There's a difference. And when you think about finding joy in your life, you're going to make moral decisions. You're going to be a more moral person. The second movement that I want you to change from thinking about what's fun to thinking about what's joyful. The second thing I want you to change is stop being a cynical thinker and start being a possibility thinker. Stop being a cynical thinker and start being a possibility thinker. Cynicism always leads to despair, and despair always leads to immorality. Always. When you feel despair, you kind of just give up and you just do whatever you feel like. Look, people need hope from possibility thinkers. They need people in their lives when everybody in the room is trying to prove how smart they are because they're so cynical and they're really looking forward to saying, I told you so. They need that one person in the room to be a light, to say, you know what? We serve a God who doesn't know the word impossible. He can do anything he wants. And there is a possibility, and even if we can't find it, I'm going to start looking. Who wants to join me? You see, people will derive hope if you become a possibility thinker and you stop being a cynical thinker. Don't be a cynic. You're bringing everybody down. Seriously. Don't be a cynic. You're bringing everybody down. Okay? I know you're looking forward to saying, I told you so. People are not going to think you're smarter when you say, I told you so. They're just going to walk away from you. Hopefully. Okay, so move from, don't be a cynic, be a possibility thinker. And finally, and the last one, stop asking the question, what benefits me? And start asking the question, what benefits posterity? Do you know this word posterity? It means the next generation or the future or who's coming up next. My original notes said, think about what benefits society. But even that is not always moral. Because very often, what benefits society doesn't benefit posterity, right? In fact, I think both Democrats and Republicans recognize that the excessive borrowing for today, that we are taking out loans that our children are going to have to pay, that's immoral. If we thought about not what's good for society or what's good for me, but rather we thought about what's good for posterity, what's good for tomorrow, we would become a more moral people and a more moral society. See, because instead of building a good present, we're building a good future. I would rather have a bad present and a good future than a good present and a bad future. Anyone else agree with that? There is something about if you know good things are coming, you can endure the present bad things because you know they're going to end. But even if you have good things now and you know they're going to come to an end, you can't enjoy them. So think about posterity. Every good thing I have in my life, I have because someone before me thought of me. I'm thankful for my grandparents and my great-grandparents who thought about my generation. That kind of thinking is diminishing. People are thinking about today, not tomorrow, in their planning and in their doing. Move from thinking about what's good for me to what's good for posterity. It's a Greek proverb, and it's my favorite, and it says, a society becomes great when its old men plant trees under whose shade they know they will never sit. So, change the way you think, and you'll change the world. Sanctify your imagination. Put to death thoughts of envy, bitterness, anger, strife, gossiping. Change the way you think. Don't be envious and covetous. Don't be lustful. Don't build things in your mind that are going to cause you to do evil things. Move from asking the question, what's fun, to asking what's joyful. Move from being a cynical person to being a hopeful possibility thinker. and move from asking the question, what will benefit me or what will benefit society, to what will benefit posterity. Do this and you'll take a very good, healthy first step to putting on the mind of Christ. Let's pray. Father, we come to you in the name of Jesus and we thank you that you have shown us the way. I pray, Father, that you would change our actions and that you would change our thoughts. Help us to think the way you think. Help us to see the way you see. Help us to take captive every thought, that we would be moral people, that we would be Christ-like people in everything we do. And then I pray, Father, that you would plant hope in our hearts that true joy comes from this kind of living. Lord, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Thanks, friends. We're so glad you're here. We hope you leave feeling encouraged, feel God's love. We want you to know more than ever that God has called you. And so now may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Een mooie toespraak van Bobby Schuller. En wat is die toch bijzonder. Zo'n jonge man die daar staat voor een kerk en voor de camera's wereldwijd en uit zijn hoofd vertelt wat in zijn hart leeft. En als je denken op God gericht is, zei Bobby, dan ga je er ook naar handelen. En dat vind ik prachtig om ook in ons land te zien. Er gebeurt heel veel in ons land, maar ik zie allerlei mensen die vanuit die liefde van God voor anderen bezig zijn. Die liefde heb ik ook zelf mogen ervaren. Begin van deze maand heb ik een zware operatie ondergaan en zoveel meeleven van Hour of Power kijkers. Dat heeft me echt bij het herstel geholpen. Hartelijk dank. Hour of Power is altijd in beweging en zo hoort het ook. En vorige week bij onze trouwe donateurs is ons blad Hoop op de mat gevallen. In een vernieuwde vorm. Dit prachtige magazine met allemaal mooie verhalen, inspirerende verhalen. Kijkers van Hour of Power. Het is een feest. En dat meen ik, zoals ik het zeg, om elke zondagmorgen dit programma 2 uur lang in Nederland te kunnen laten zien. En ik hoop dat voor jou en voor u het programma tot zegen is, dat je erdoor bemoedigd wordt en er een stukje de week mee in kunt. Ik hoop tot volgende week en namens het team van Out of Power een hartelijke groet.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur. Wij wensen u een gezegende week en graag tot volgende week zondag.